De kerkenraad maakt u het volgende bekend. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Volgende week zondag zal het heilig avondmaal worden bediend. Voor de komende ambtsdragersverkiezingen zijn de broeders T.J. Kraaienveld, T. van Staveren en L.C.P. de Bruin aftredend. Zij stellen zich herkiesbaar. De kerkenraad stelt de volgende tweetallen. Voor ouderling, het eerste tweetal, de broeders T.J. Kraaienveld en P.T. Noordergraaf. Tweede tweetal, de broeders H.J.N. de Jongste en T. van Staveren. Voor diaken, de broeders L.C.P. de Bruin en H. van Wetten. De stemming zal plaatsvinden op de manslidmatenvergadering van 12 maart. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 86. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Het derde van 86. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen het zesde vers van Psalm 19. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En wat er verder volgt, en daarna lezen wij Psalm 25. We luisteren naar de wet, we zingen het zesde van Psalm 19. En daarna lezen wij Psalm 25.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaden vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat me niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouwlooslijk handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet der zonde mijner jonkheid, noch mijner overtredingen. Gedenk mijner naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heere is goed en recht, daarom zal hij de zondaars onderwijzen in den weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. Hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heeren zijn goede tierenheid en waarheid, dergene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heeren, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heeren vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degenen die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn geduriglijk op de Heeren, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt, voer mij uit mijn noden. Aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen en ze haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden.
Met de hulp des Heeren willen wij vanmorgen voorbereiding houden op het heilig avondmaal. En wel uit Psalm 25, vers 8 tot en met 11. En dan hopen wij vanmiddag lijdenstof te behandelen. Wij noemden nu dus de versen 8 tot en met 11 van Psalm 25. En dan lezen wij onze tekst. Gods woord al dus. De Heere is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht en hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heeren zijn goede tierenheid en waarheid. Degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. En dan willen we eerst dus het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier voorlezen. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat ik voor u verbroken heb. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet en de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten andere dat wij ook tot dat einde het richten, waartoe wij de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. En de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf en zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. En ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat, nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen. En voor waardige medegenoten van zijn tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende hergelijke zonden besmet weten, vermanen de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden neer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschaders, andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterijen in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers en kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, giergaards en al degenen die een ergelijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonder waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven, als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten onzes vleesjes te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog het tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het voorbereidend gedeelte. Dan willen wij in onze voorbeden denken aan de rouwdragende familie Verhoeven. Er is een broer van broeder Verhoeven overleden. Aan de rouwdragende zuster de Reus Lagendijk, van wie een broer is overleden. Dan moest opgenomen worden in het Vrieland ziekenhuis in Schiedam Hester Verbaas. En aanstaande vrijdag, dan moet zuster Vellekoop Leeuwenburg een ernstige operatie ondergaan. Bij haar is borstkanker geconstateerd. En zuster Boyten Strijwis moet opnieuw weer een heupoperatie ondergaan. Zoeken we het aangezicht van de Heere gemeenschappelijk gebed. Zo mogen wij weer zijn in het liefelijke heden der genade. En mogen we in die aangename tijd zijn, de dag der zaligheid. Zo noemt de schrift de dagen dat wij nog leven. De dagen tussen de wieg en tussen het graf. Dat is de dag dat gij ons nog verdraagt in uw langmoedigheid. Dat is de dag dat gij nog niet doet naar onze ongerechtigheden en naar onze zonden, Heere. Maar dat u ons komt toe te roepen, wend u naar mij toe, o alle einden der aarde. En word behouden, want ik ben God en niemand meer. De dag waarin uw woord verkondigd wordt, in het bijzonder deze dag, de dag des Heren. En we mogen uw naam wel ootmoedig herkennen dat u ons dat nog laat. En dat gij uw knechten nog uitzendt om uw woord te verkondigen. En schiet toch pijlen af in ons hart, o Heren, naar uw eeuwig welbehagen. Opdat ook deze dag onder ons, maar ook buiten ons, in andere kerken, zondaren getroffen worden in het hart. En dat zij verslagen van geest gaan uitroepen, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? En dat hun de weg der zaligheid in Christus wordt aangewezen, want er is onder de hemel immers geen andere naam gegeven door de welke wij moeten zalig worden. En dat is de naam van u, o lieve Heer Jezus Christus, die uw leven hebt gegeven tot een rantsoen voor velen, tot een volkomen offerande voor de zonden van uw volk. En Heere, dat hopen wij volgende week in het bijzonder ook te gedenken, wanneer het heilig avondmaal staat aangericht, wanneer in de tekenen van brood en wijn uw gebroken lichaam en uw vergoten bloed wordt uitgebeeld. En dat we heen gewezen worden naar hem die een volkomen offerande heeft gebracht, om zo aan het recht van God te voldoen en volkomen te betalen voor de schuld die uw volk heeft bij u, o Heere. En Heere, nu komt het er zo op aan dat het ware geloof ons geschonken wordt. Dat een aangevochten en bestreden geloof is. Dat ware geloof dat telkens ook gevoed en gesterkt moet worden op de levensweg. En we bidden u of gij daartoe ook de prediking, maar ook het sacrament van het heilig avondmaal wil gebruiken. En geef ons dan ook een waardige voorbereiding. Zowel degene die nog niet aan kunnen, als degene die reeds aangaan. En die ook daarmee worstelen. Heren, dat wij toch de afzondering mogen zoeken, de binnenkamer. En dat wij ook een ogenblik met vasten en met bidden uw aangezicht zullen zoeken. En dat we toch gemeenschap mogen krijgen met u, o Heren. Daar gaat het toch om, opdat er een voorsmaakje gekregen wordt. Degene die u vrezen van wat het is om straks eeuwig ongestoord in gemeenschap met u te mogen leven. We dragen de gemeente aan u op. Degene die ook elders zijn, die op vakantie zijn, wilt u hen sparen en dragen. En geef dat ze uw dag ook mogen heiligen. En ook wij die thuis zijn, die meeluisteren via de kerktelefoon, de zieken, de bejaarden. Heren, wilt gij ook uw zegen aan hen schenken. We bidden u voor allen die bedroefd zijn, wilt u hen troosten, in het bijzonder de familie Verhoeven, die er ook bij bepaald werden, hoe uit het gezin Verhoeven de eerste is weggenomen. Heere, wilt gij hen toch in hun gedachten leiden naar uw woord, en dat zij ook vanuit dat woord u de Heere gaan zoeken, en u de Heere zullen smeken om de waarachtige troost. En we bidden u dat ook voor onze oude zuster de Reus Lagendijk, die nu alleen is overgebleven in het gezin waar ze uit voortgekomen is. U weet ook dat het haar aangrijpt op haar oude dag. Wilt u haar ook sterken? We dragen de zieken aan u op, in het bijzonder Hester. Och Heer, u weet ook welke moeilijke weg zij met haar ouders moeten gaan. En dan lijkt het soms zo uitzichtsloos. En wij bidden u daarom ook of gij toch haar spoedig wil genezen, dat ze weer naar huis mag en dat zij ook verlost mag worden van de anorexia. Heere, wilt gij haar daarin sterken en ondersteunen. En dan pleiten wij ook op de belofte van het genadeverbond, dat gij haar ook beloofd hebt, dat gij haar ook van alle goed wil verzorgen en het kwade ten beste wil keren. En schenk haar ook in haar jonge hart de liefde Gods, opdat ze u mag leren vrezen. Dragen we ook zuster Vellekoop aan u op, die een ernstige, ingrijpende operatie moet ondergaan. U weet dat ze er tegenop ziet, en daarom bidden we van u, wilt gij met haar mee optrekken. En u weet ook waar ze mee worstelt, en wij smeken u om de Heilige Geest, of gij haar wilt leren, zoals we dat ook vanuit de tekst zullen horen. De Heere is goed en recht, daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. En wat hebben we dat toch nodig, o Heere? En zou u haar dat willen geven, en geef dat de operatie ook mag slagen. We dragen zuster Boyten aan u op, die opnieuw weer een heupoperatie moet ondergaan. Ze ziet er ook tegenop. Wilt u met haar meegaan en haar vergezellen met uw raad, terwijl uw oog op haar gevestigd staat en dat ze er weer door mag komen? Heere, wij bidden u of gij uw dienstknecht wilt ondersteunen, en doe niet naar onze ongerechtigheden, maar zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 25, vers 2, 4 en 5. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven 2, 4 en 5 van Psalm 25. zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Hij telt het groot getal der starren die het scherps gezicht op aard verwarren. Hij roept dat talloze heer tezamen. Hij noemt die allen bij haar namen. Tweede vers van 147. Geliefde gemeente, het geestelijke leven wordt wel eens vergeleken met een vuur dat brandt door het werk van de Heilige Geest in het hart van arme, verloren zondaren. Maar dat vuur dat moet elke keer weer aangewakkerd worden. En daar gebruikt de Heere zijn woord voor, maar ook de heilige sacramenten, ook het heilig avondmaal. En dat doet de Heere ook in de weg der middelen. Philpott die schrijft dat het ware geloofsleven twee vleugels heeft. De ene vleugel dat is het gebed en de andere dat is de meditatie. Namelijk wanneer het geloof echt in de beoefening mag zijn, dat dan een ziel door middel van die twee vleugels mag opstijgen tot de Heere. Om zo gemeenschap te mogen oefenen met de Heere. Laat ons onze harten niet aan deze uiterlijke tekenen verkleven, zegt ons avondmaalsformulier. Maar laat onze harten opheffen tot hem die in de hemel is. En naast het gebed dus ook de meditatie, de overdenking. Zoals ook hier David doet in onze tekst. En daar willen we dan ook bij stilstaan, geliefden. Bij Davids overdenking van Gods verbondstrouw. Dat schrijven we boven de prediking. Davids overdenking van Gods verbondstrouw. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. De eerste gedachte, dat is de verbondsbelofte. En die vindt u in vers 8 en 9. De tweede gedachte is het verbondsleven. En dat vindt u in vers 10. En de derde, dat is de verbondsgenade in vers 11. Dus Davids overdenking, meditatie van Gods verbondstrouw. De verbondsbelofte, want er staat in onze tekst, de Heere is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. En hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. En hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. En dan het verbondsleven. Alle paden des Heeren zijn goedertierenheid en waarheid. Degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. En dan de verbondsgenade. Om uw naams wil, Heere. Zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. De eerste zeven versen van Psalm 25 vormen het openingsgebed van Psalm 25. David, hij verwoordt hoe hij geplaagd wordt door vijanden. En dit keer zijn dat niet vijanden die van buiten afkomen, die het land bedreigen, maar het zijn vijanden van binnenuit. Het zijn mede-Israëlieten. En daarom denken de meesten ook aan de achtergrond of van de achtervolging van Saul of van Absalom. De meeste lijkt toch op het laatste, dat zijn eigen zoon Absalom hem achtervolgt. En dan wordt hij ook weer herinnerd aan zijn jeugdzonden. Die achtervolgen David, is dat bij u ook zo? Een echt kind van God kan zijn eigen zonden niet vergeten en ook niet vergeven. Ondanks dat ze de genade van God kennen, dominee, ja zeker. En de duivel die zal er altijd ook weer gebruik van maken om dat in de herinnering te brengen. En juist omdat hij te maken heeft met vijanden van binnenuit, raakt hij zo in de war. Mensen die ook naar de kerk gaan. En daarom vraagt hij ook om de leiding van de Heere. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dan schrijft David, dan schrijft Calvijn zo bij deze psalm dat hij behoefte heeft aan nieuwe prikkels om te komen tot een gevoelige gemeenschap met God. Is dat ook uw behoefte? U die zich nu voorbereidt op de viering op het heilig avondmaal, dat u op de knieën gekomen bent en gevraagd hebt: Heere, zou u mij weer nieuwe prikkels willen geven tot de omgang met u, zoals Calvijn dat ook zo prachtig duidt. En als we dan naar onze tekst kijken, gemeente, dan zien we dat de eerste drie versen in de derde persoon spreken, dat David het over God heeft, en in de elfde vers in de eerste persoon, dat hij namelijk in de tweede persoon, dat hij het over zichzelf heeft. Daar zegt hij heel duidelijk: zo vergeef mijn ongerechtigheid. We gaan eerst kijken naar vers 8a, zoals hij begint, als hij gaat mediteren. En wat komt er dan bij hem boven? Wie de Heere is. Begin zomaar, als u gaat mediteren. Begin dan eerst maar eens te bedenken wie de Heere is. Wie is nou de Heere voor u, gemeente? Denk je daar wel eens aan, jonge mensen? Denk je wel eens aan wie God voor je is? Als je alleen al let dat je gezond mag zijn en dat je eten en drinken mag ontvangen en een dak boven je hoofd, dat is de Heere dan toch goed. Maar vooral ook wanneer we iets mogen kennen van het genadeleven, als we daar geen vreemdeling van zijn, dat we dan zeggen: de Heere is goed en recht. Twee woorden in het Hebreeuws die een diepe betekenis hebben. De Heere is goed in zichzelf. Dat is een eigenschap van hem. Zullen we geen kwaad spreken over God? Hij is ook goed voor zichzelf. Hij heeft ook trouwens niemand nodig. Hij is goed in het rijk der natuur. Als je ziet, nu ook in deze vorstdagen, wat is dat ook goed voor de natuur. Maar ook rijk en goed in het rijk der genade. Wat kan soms een kind van God daar vol van zijn als je overweldigd wordt door de goedheid Gods. Dat je zegt: Heere, wat bent u toch goed voor me. Wat bent u toch oneindig goed voor me. Als hij de goede hand van God mag opmerken in zijn leven. De Heer is ook recht, staat er. Er staat een ander woord dan wat ook elders staat in onze tekst, wanneer er staat dat hij de zondaar zal onderwijzen in het recht. Er staan twee verschillende woorden in het Hebreeuws. Hier staat het woord yasar, en dat betekent: de Heere is ook rechtvaardig. Hij is rechtvaardig in al zijn doen en in al zijn laten. Hij is rechtvaardig in zijn richten, in zijn wetten, in zijn beloften. De Heere die doet dat ook echt, wat hij beloofd heeft aan zijn volk. En dan gaat David verder met zijn overdenking als het gaat om de leiding die hij houdt met zondaren, met zachtmoedigen. Zo duidt hij ze aan. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. En hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. En hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Omdat hij goed en recht is, zal hij dat doen. Ja, wie zal hij dan onderwijzen? Wie zal hij dan leren? Dat zijn de zondaars, staat hier. En de zachtmoedigen. Om welke mensen gaat het hier? Gaat het hier om zondaren in het algemeen? Nee, gemeente. Het gaat hier om zondaren die tot waarachtige bekering zijn gekomen. Het gaat hier om zondaren, zo zeggen onze kanttekeningen, die we kunnen typeren als boetvaardigen. Dat zijn zondaren die ontdekt zijn aan hun zonde en die gebroken hebben met hun zonden en die daarover leed dragen, die daar smart over hebben.
Het gaat hier niet over de zondaren in het algemeen. Het gaat hier niet over de hardnekkigen. Die weigeren te breken met de zonde. Die weigeren te buigen onder de eis van de waarachtige bekering. Het gaat hier niet over de hoogmoedigen. Het gaat hier niet over de spotters. Maar het gaat hier over een specifieke groep. En daarom noemt David ze elders in onze tekst de zachtmoedigen. Degene die vernederd zijn, dat zijn de ware bondeling, geliefden. Onze kanttekeningen schrijven, het zijn de zondaars over de welke de Heere in zijn goedheid zich heeft ontfermd tot hun bekering. Die hij na zijn rechtvaardigheid de rechte weg wijst. Die hij de boetvaardigen in zijn woord heeft voorgeschreven. Daar gaat het om. En Calvijn die maakt onderscheid tussen vers 8 en vers 9. Hij ziet in vers 8 de zondaren die de eerste genade hebben ontvangen. Namelijk de genade van de wedergeboorte. Dat zijn de zondaren over wie God zich heeft ontfermd in hun leven. Toen ze als overtreders over de aarde liepen. En daadwerkelijk met een gesloten hart en liefde tot de zonde leefden. En dat God in ontferming zich over hen heen bewoog. En hen stilzette op de weg. En hen zijn genade gaf. Zodat hun ogen werden geopend. Dat zij op de brede weg verkeerden. En dat ze de keuze in hun hart kregen. Om de brede weg te verlaten en naar de smalle weg te gaan, naar dat enge poortje, om daar doorheen te gaan en op de smalle weg gebracht te worden. En die zondaren, zegt Calvijn, dat zijn de zondaren die God uitnodigt tot berouw. Om niet langer meer voor te leven in dat oude leven en te kiezen voor het leven naar de geboden des Heren. En de Heere die zal hen dan onderwijzen, staat er in de belofte. Dat is de belofte van het genadeverbond. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg van het heil. En waarom worden zij dan zondaren genoemd? Nu, geliefden, om te laten zien dat zij dat niet waard zijn, dat zij dat niet verdiend zijn. En dat zullen zij ook zo ervaren. Het zal een groot wonder voor hen zijn als op de school van de Heilige Geest gebracht worden en onderwezen worden in de weg der zaligheid. Dat is een verbondsbelofte. En laten ook degenen die de Heere nog niet vrezen, dat zomaar niet voorbij gaan. Want die belofte is betekend en verzegeld op uw voorhoofd. En dat u met die belofte ook naar de Heere gaat, als u de Heere nog niet kent. Als de Heere nog niet in uw leven gekomen is en u nog geen avondmaal kunt vieren, dan moet u niet afhaken, maar uw knieën buigen en zeggen: Heere, hier is ook zo'n zondaar. En wilt u mij dan ook onderwijzen in de weg der zaligheid? Opdat ik werkelijk dat verbond zou mogen beleven als een onwaardige door het ware geloof. Maar dat hebben we nodig als we onbekeerd zijn. Dan hebben we dat ware geloof nodig. Want als we dat ware geloof niet hebben, gemeente, dan weten wij niet wat het is om die klepel op de deur der genade aan te grijpen. En te bonzen aan de deur der genade, of de Heere toch uit genade die deur eens openen wil voor ons eigen hart en leven. Kijk, zij gaan niet direct naar het avondmaal. Zij begeren juist om dan verder onderwezen te worden. En Calvijn die wijst er dan ook op dat in vers 9 het met name gaat over hen die nader onderwezen zijn. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. En hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Daar wordt een ander woord geduid. Die zondaren die op de school van vrije genade zijn gekomen. die worden niet getypeerd als zachtmoedigen. Er staat een woord in het Hebreeuws, dat kun je vertalen met ootmoedigen, met nederigen. Dat zijn ook de ware avondmaalsgangers. Dat zijn degenen die zich bewust zijn van hun zonden, maar die ook afhankelijk zijn van Gods genade in Christus. En God die zal hen leiden, staat. Eigenlijk heeft David het over zichzelf gemeend. Want wij zien in vers 7 en vers 11 en vers 18... de telkens terugkerende boetvaardigheid, de telkens terugkerende bewustheid van zijn zonden en ongerechtigheden, en de telkens terugkerende behoefte aan Gods genade, dat God hem de weg zal wijzen. En daarom ook wanneer we bij vernieuwing weer voorbereiding zullen houden op het heilig avondmaal, dan hebben we dat telkens weer nodig om ten dis geleid te worden. In dat woord, in dat Hebreeuwse woord, daar zitten twee aspecten in. In dat woord zachtmoedigen. Het ene aspect, dat zou je kunnen typeren als mensen die ongelukkig zijn. Ongelukkigen. En het andere aspect, dat zou je kunnen typeren als bescheiden. Dat zijn die zachtmoedigen. Die zachtmoedigen die zijn ongelukkig. Die worden vernederd door de krachtige hand Gods. Die zijn ongelukkig vanwege hun bestaan. Vanwege hun ongerechtigheid. Ze zijn niet alleen in de eerste overtuiging in hun ongeluk gezet, geliefden, maar ook in de blijvende boetvaardigheid voelen ze zich ongelukkig vanwege hun bestaan, dat ze altijd maar meedragen. Maar ze zijn ook bescheiden. Bescheiden als het gaat om de genade. Dat ze gevoelen dat ze die genade zich niet waardig maken, telkens weer opnieuw. En dat het een groot wonder zal zijn als de Heere zich weer, juist ook in deze week van voorbereiding, over hen heen zal buigen en hen welkom zal heten aan de tafel des Heeren. Als zij zien hoe de Heere een uitgestoken hand uitstrekt naar hen om hen toch weer welkom te heten. En zij begeren dan ook dieper onderwezen te worden. Waarin? En dan komen we bij dat andere woord dat in onze tekst staat. In het recht. Gemeente, zullen wij dat niet vergeten. Dat het in het geestelijke leven echt gaat om de verheerlijking van het recht van God. Dat daarom God van eeuwigheid een volk heeft uitverkoren. Ten eeuwige leven, opdat het recht van God verheerlijkt zal worden. En dat recht van God zal schitteren. Om onderwezen te worden in het recht. Er staat een woord in het Hebreeuws. Dat betekent de rechtspraak van God. En dat is dan ook hetzelfde als wat in onze tekst staat met zijn weg. Daar wordt hetzelfde mee bedoeld. Daar wordt in het Oude Testament mee bedoeld de weg van zijn geboden. Want in de geboden van God komt God met zijn recht tot ons. Om daarin onderwezen te worden. Hij komt met de eis. Het betaamt u, gemeente, om volkomen zijn wil te betrachten. Dat is ook de weg tot de gemeenschap met God. God wil zulke mensen die zijn beeld vertonen. Kijk, en dan komt dat ook op een mens af wanneer hij in de ontdekking loopt dat hij dat juist kwijt is, dat beeld van God, en dat hij dat aan de Heere niet meer terug kan geven. Dat beeld van God. Dat recht van God. En daarin zal hij die zachtmoedigen onderwijzen. Daarin zal hij hen leren, geliefd. Opdat wij daarmee vastlopen. Opdat wij gevoelen dat God er recht op heeft dat de mens dat beeld weer terug gaat geven aan God. Waarin hij goed en naar zijn evenbeeld geschapen is. Dat hij in verlegenheid komt. En een mens die kent alleen maar de oplossing van het werkverbond, gemeend. Dat geen oplossing is. Dat verbroken is. Dat geen weg terug meer is. En daarom zal hij daarmee vastlopen. En zalig is hij die daarmee vastloopt. Omdat hij in verlegenheid komt. En dat dat genadeverbond voor hem gaat openvallen. In dat ik zal u onderwijzen. In het recht. En ik zal u onderwijzen in mijn weg. Opdat die weg geopenbaard wordt. Namelijk, hij die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Want het is Christus, gemeente, die naar deze aarde gezonden is, vanuit dat eeuwige raadsbesluit, om dat beeld van God weer te vertonen op de aarde. Zie, ik kom om uw wil te doen. Heeft hij in het raadsbesluit Gods reeds gezegd. Ik draag uw heilige wet, o Vader, in het binnenste van mijn ingewand. Ik zal van binnenuit de wet van u laten glanzen, de wil van u laten glanzen, als mens. Dat is het wonder van vrije genade, dat God in hem nu die weg ontsloten heeft, om daarin onderwezen te worden. In die weg, gemeente, dat in die weg aan Gods recht voldaan wordt. Allereerst natuurlijk door zijn levenswandel. Daarom moet het ook gaan om Christus, gemeente, morgen, volgende week bij het heilig avondmaal. Dat hij voortdurend centraal staat en dat hij gaat schitteren, ook tijdens het heilig avondmaal. Ook tijdens deze voorbereidingspreek. Dat hij gezien gaat worden als de mens Gods. Die volkomen het beeld van God heeft uitgedragen. Om zo aan dat recht, aan de wil van God te voldoen. Maar ook in zijn lijden en in zijn sterven. Omdat wij gezondigd hebben, gemeente. En dat die schuld in het boek van God staat. En dat God betaling eist. Nee, niet met allerlei tranen en gebeden en godsdienstige activiteiten. Maar met bloed. Daarom staat dat bloed ook centraal tijdens het heilig avondmaal. Wanneer de wijn wordt vergoten, dan wijst dat op dat bloed. Dat bloed, dat is het leven. God die eist het leven van de mens. Als betaling voor de zonden. En daarom moest de Heere Jezus zijn leven geven. Dat bloed, dat doet volkomen aan het recht van God. Dat bloed, dat bedekt de ongerechtigheden van zijn volk. Daar gaat het om, om daarin onderwezen te worden. Om daar deel aan te krijgen, gemeente. En het beste bewijs is, als iemand daar deel aan heeft, dat is de vrucht die dat afwerpt. En daar ziet David dan ook op in onze tweede gedachte, als we stilstaan bij het ware verbondsleven. Hoe kan iemand weten of de kracht van dat bloed toegepast is aan zijn zielenleven? Dat kan hij weten aan dat waarachtige verbondsleven, onze tweede gedachte. En dan horen wij David belijden, alle paden des Heeren zijn goedertierenheid en waarheid, degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Stonden we in onze eerste gedachte stil bij de belofte van het verbond? Staan we nu stil bij de eis van het verbond? En dan lees ik u even dat stukje voor uit ons doopsformulier. Overmits in alle verbonden twee delen zijn. En dat zijn dan belofte en eis. Zo worden wij ook weder van God door de doop. En je zou tussen haakjes erachter kunnen zetten, ook door het heilig avondmaal. Vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben. Van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Gemeente, het ware geloofsleven is geen praatgodsdienst van grote verhalen, maar is een verborgen leven. Dat is een verborgen leven met de Heer. Dat is een worstelen voor het aangezicht van de Heer. Of de kracht van dat leven openbaar mag komen in de levenswandel. En dat vanuit de binnenkamer. Vanuit de tere omgang met de Heer. Het ware geloofsleven komt dan ook openbaar in een godvruchtige levenswandel, gemeente. En die godvruchtige levenswandel wordt in onze tekst getypeerd als de paden des Heren. Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en waarheid. Die paden, die worden de paden des Heren genoemd, omdat God die paden heeft uitgestippeld en uitgedacht. Dat zijn geen wegen die wij bedenken. Die worden op de school van de Heilige Geest geleerd. In de navolging van Christus, gemeente. En die worden afgebakend. Heel duidelijk staat dat ook in onze tekst, hoe ze afgebakend worden. Namelijk degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Dat is die afbakening, zijn verbond en zijn getuigenissen, daar wordt hetzelfde mee bedoeld. Daar wordt mee bedoeld de wet des Heren. De wet, dat is het verbond. Toen God op de Sinaï de wet gaf, toen begon Hij met: Ik ben de Heere, uw God. Ik heb een verbond met u gesloten, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Van daaruit komt Hij dan met zijn verbond en zijn getuigenissen, zijn liefdeswet. Waarvan Jeremia 31 zegt: Ik zal ze in uw harten schrijven, op de vlezen tafelen des harten. En daarom gaat het hier over het leven in overeenstemming met de wet des Heren, geliefd. Het gaat dus om het ware verbondsleven. En dan heb je gidsen nodig. En er staat dan ook in onze tekst 2 gidsen. Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en waarheid. Die 2 woorden, dat zijn 2 gids. De eerste gids wordt genoemd meneer goedertierenheid. Daar heb je nou zo'n woord, jonge mensen, wat je in onze vertaling echt niet anders kunt uitspreken. Daar is geen Nederlands alternatief woord voor. Goedheid is toch niet sterk genoeg. Tieren, dat kennen wij niet meer, maar tieren, dat is, ja, je kent het nog wel een beetje, hij tiert niet, zeggen wij ook wel eens, hij tiert niet. Hij heeft het niet naar zijn zin, betekent dat dan. Maar als hier staat dat God tiert van goedheid, dan is dat een gids die de Heere geeft aan zijn volk op die paden des Heeren. Dat is zijn verbondsgoedheid. Zijn steun, zijn leiding op die paden des Heren. Zijn bescherming betekent dat. En daarnaast zijn waarheid. En dat is vooral zijn trouw. Maar zullen allen die op die paden des Heren gebracht zijn ook ervaren dat de Heren zo trouw is. Trouw in het uitvoeren van zijn belofte. Trouw in het zich niet begeven en niet verlaten van zijn volk. Altijd maar weer. Dat zij de gevoelige genade wel eens missen, dat is de ervaring. Maar dat wil niet zeggen dat zij de genade kwijt zijn. Absoluut niet, gemeente. Kijk, en als we dan eventjes teruggaan naar het begin van vers 10. Alle paden des Heren. Dan zeggen onze kanttekeningen, en ook Calvijn die schrijft dat, met die paden des Heren, daar wordt heel de weg mee bedoeld die de Heere houdt met zijn volk. Door diepe dalen en over heuvels moeilijkheid heen. Paden die van links en rechts bestookt worden door de vijanden. Paden die omheind zijn door doornen en distelen. De liefde van God is dat. Om mij te houden op die smalle weg, zodat ik nog ter linker, nog ter rechterzijde zal afwijken. Alle paden des Heren, zijn goedertierenheid en waarheid, degene die zijn verbond en zijn getuigenissen houden, die wandelen in die paden des Heren, dat is voor hen een vermaak. Een vreugde. Psalm 1 gaat dan leven. Psalm 19 gaat leven. Psalm 119 gaat leven, gemeente. Het zijn niet altijd even makkelijke paden. Het zijn paden waarin ze leiding nodig hebben. Heere, hij maakt mij uw wegen. Je kunt het niet altijd vooruit bekijken wat er allemaal zal komen. Maar ze zijn wel goedertierenheid en waarheid. Degene die zijn verbond en zijn getuigenissen houden. Zij smeken, Heere, wat wilt u dat ik nu zal doen? Wat wilt u dat ik nu zal beslissen? Wat wilt u dat ik nu zal zeggen? Wat ik nu zal denken? O, wat is dat toch een aangenaam leven. Die tere vrezen des Heren te mogen beoefenen, gemeente. Die godzalige levenswandel. En wat zal het dan ook ruim zijn in de ziel, wanneer de ziel dat mag praktiseren. Dat is ook een kenmerk van de rechte avondmaalganger, gemeente. Dat zijn mensen net als christen en getrouw, die op een gegeven moment door de stad ijdelheidskermis heen moesten. Dat moest wel, want de smalle weg, de paden des Heren gingen er dwars doorheen. Je moet wel eens door een winkelstraat natuurlijk. Je moet wel eens door een wereldse omgeving heen, omdat je een bepaalde plicht hebt. Maar de mensen zagen gelijk aan hun kleding dat ze anders gekleed waren. En ze konden merken dat de taal van christen en getrouw, die verstonden ze niet. En net andersom ook niet, zij verstonden de taal van de mensen van ijdelheidskermis niet. En hoe de mensen van ijdelheidskermis ook hun best deden om aan christen en getrouw hun producten te slijten. Maar christen en getrouw die hadden helemaal geen belang bij al die producten die daar op de markt werden aangeboden. Maar ze moesten er doorheen, die pelgrims. En zo is het ook met degene die de paden des Heren bewandelen en die door genade die godvruchtige levenswandel openbaren. Dat zijn maar vreemde mensen voor de wereld. Dat zijn maar mensen waar ze eigenlijk niks aan kwijt kunnen, waar ze geen gesprekken mee kunnen voeren over allerlei wereldse dingen, gemeente. Daarin onderscheiden zich ook de rechte avondmaalgangers. De paden des Heren, die zijn goed, die zijn goedertieren en die zijn vol van waarheid voor degene die de Heren vrezen, die zijn verbond en getuigenissen houden. Maar dat wil niet zeggen dat ze zonder zonde zijn. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. De verbondsgenade. Onze derde gedachte, want opeens dan horen wij dat David roept in vers 11. Om uw naams wil, o Heere, vergeef mijn ongerechtigheid, want zij is groot. David die heeft al meerdere keren gesmeekt om vergeving van zonden in vers 7, in vers 16 en in vers 18. De vergeving van zonden, gemeente, in en door het bloed van Christus, is het fundament van het leven met de Heer. Als een mens ergens anders op gaat bouwen, dan bouwt hij op een valse zandgrond. Dan moet hij naar staan in zijn leven om dat te weten, net als die wijze bouwer. Dat deed die dwaze bouwer, die was zo gauw klaar. Maar die wijze bouwer, die beproefde dat. Ken ik dat? Die worsteling. En die blijvende worsteling, want daar gaat het hier over in onze tekst. Het gaat hier niet om het eerste gebed in het leven van David, toen hij voor het eerst in zijn leven ging smeken om de vergeving van zonden. Het gaat hier ook niet om iemand die nooit eens de troost van de belofte van de vergeving van zonden gesmaakt heeft. Het gaat hier over een kind van God, gemeente, die daar enige kennis van heeft gekregen. Die weet waar hij moet zijn als het gaat om de plaag van zijn hart. Het gaat hier om, zo zegt Calvijn, de dagelijkse boetvaardigheid van Gods kinderen. Het gaat hier dus om de ware avondmaalganger, gemeente. Zoals hij, zoals zij, de drie stukken die we zo net gelezen hebben vanuit het avondmaalsformulier ter harte nemen. Het gaat hier dus om iemand die juist in het licht van vers 10, juist in het licht van dat ware verbondsleven, hier het uitroept: om uw naams wil, o Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Het gaat over iemand die een tweemens geworden is. We kennen die uitdrukking niet waar. Oude mens die er nog zit, die nog zo sterk is. En de nieuwe mens, ja, die naar het evenbeeld van God geschapen is. Waarvan Paulus zegt: toen behaagde het God zijn Zoon in mij te openbaren, die nieuwe mens. Maar daarnaast die twee mens, dat oude bestaan, gemeente. En als we dan letten op de diepe woorden die David daarvoor gebruikt, dan doet hij dat niet af met van: oh, ach, dat is mijn oude mens. Ja, dat is mijn zondige natuur en zo is nou eenmaal een mens. Maar als we kijken in onze tekst, gemeente, dan gebruikt hij hier het woordje ongerechtigheid. En hij zegt: het is mijn ongerechtigheid. En in dat woord, in dat Hebreeuwse woord, gemeente, eigent hij zich de schuld toe van die ongerechtigheid. Er staat een woord, dat kun je omschrijven met krom zijn. Verkeerd zijn. Afbuigen van de goede weg. Buigen dus van die paden des Heeren. Altijd maar weer de neiging in het hart te gevoelen om dat daadwerkelijk te doen. En dat niet per ongeluk, maar met bewustzijn. Dat daadwerkelijk ook zo beleven. Dat ik die zondige wil nog in mij heb. Die dwaasheid. En dat beleidt hij hier. Met smart, gemeente. Met berouw. Nee, hij beleidt dat niet als een kleinigheid, want hij zegt hier heel duidelijk: mijn ongerechtigheid die groot is. En dat betekent veel, maar ook ernstig en diep. Om uw naams wil, o Heere, zo vergeef mij mijn ongerechtigheid die groot is. Dus hij laat zien dat hij een waarachtig boetvaardig zondaar is, gemeente, die onderwezen is op de heilige school in dat stuk der ellende waar een mens nooit in uitgeleerd raakt, waarin hij verdiept is geworden. Hoe ernstig, hoe God onteerend de zonde is. Dat dat altijd maar weer Gods recht schendt, gemeente. Maar aan de andere kant heeft hij ook geleerd waar hij daarmee terecht kan. Namelijk bij de Heer. Want hij zegt, om uw naams wil, o Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid. Om uw naams wil, hij heeft geleerd in zijn leven te pleiten op de naam des Heeren. En dat betekent dus dat die naam des Heeren aan hem bekendgemaakt is. Nee, niet zomaar als een catechisant met zijn verstand of door de prediking van het woord van God of uit een boek, maar door het werk van de Heilige Geest, dat hij vastliep met zijn ongerechtigheid en ook vastliep met zijn werkheiligheid, met zijn eigen gerechtigheid, en dat hij buiten hoop verkeerde en dat toen God behaagde die naam des Heren te openbaren in de belofte van het evangelie, zodat hij het mocht zien dat in die naam des Heren een toevlucht is. En dat hij daar naartoe moet vlieden tegen de toorn van God. Die naam die luidt Heren met hoofdletters. Jehovah, de verbonds Jehovah, de naam des Heren, die hij geopenbaard heeft aan Mozes bij de brandende braambos. Toen Mozes dat wonder zag, dat die braambos in vuur en vlam stond en toch niet verteerde. Zou Mozes toen niet zich afgevraagd hebben wat daar het geheim van is? Want die brandende braambos, dat was het beeldgemeente van Gods volk. Gods volk moet verbrand, verteerd worden. En toch niet verteerd. Dat is het wonder van zalig worden, gemeente, in Christus Jezus. Dat de Zoon van God verteerd is onder de toorn en gramschap van God, om zo aan het recht van God te voldoen en de grond te leggen voor de vergeving van zonden. En daarin openbaart hij de naam des Heren. Dat is de drie-enige verbonds Jehovah. Dat is dus allereerst God de Vader. God de Vader die van eeuwigheid al gedacht des vredes heeft gehad over zijn uitverkoren kerk. Dat hij die uitverkoren kerk zal zalig maken, maar dat hij ze verkiest in Christus. En dat juist in dat besluit die verlegenheid Gods ook bekend gemaakt werd, hoe zal ik ze bij de kinderen zetten? En dat toen Christus zich openbaarde als degene die zou komen in het vlees, om zo de grond te leggen voor de zaligheid, om te betalen met zijn dierbaar bloed. En dat de Heilige Geest in dat raadsbesluit, als de persoon zich openbaarde, om daar de troost van te schenken in het leven van arme verloren zondaren. Het is de Heilige Geest die dat dan ook leert. Het is de Heilige Geest die zo leert bidden wat David hier doet. Het is de Heilige Geest die daar de ogen voor opent, dat in de naam des Heren alleen vergeving van zonden te vinden is. En dat die naam des Heren gepredikt wordt en dicht bij het hart gelegd wordt door de bediening van het evangelie. En dat de Heilige Geest dan leert om op die naam des Heren te gaan pleiten, te smeken. Om uw naams wil, o Heere, Zo vergeef mijn ongerechtigheid. O gemeente, wanneer een ziel dat ziet, dan ziet hij God. God als een rechter die niet anders kan doen dan hij moet wegwagen vanwege zijn ongerechtigheid die groot is. Maar dan ziet hij ook iemand anders. Dat kan niet anders. En dat is de Zoon die zich heeft geopenbaard in het heilige evangelie. Als degene die tussen treedt. Met zijn dierbaar bloed. En dat is ook wat het avondmaal afbeeldt. En daarom gemeente, degene die avondmaal vieren, die zullen daar toch enige kennis aan moeten hebben. Aan wie Christus is. Om ook te delen in de belofte van de vergeving van zonden. Om door het geloof hem te mogen zien in die tekenen van brood en wijn. Om door het geloof echt te mogen beoefenen wat het avondmaalsformulier ook zegt en wat Gods woord zegt. Doe dat tot zijn gedachtenis. En dat is hij toch waard, u die de Heere vreest. En ik hoop dat daarom degene die daar iets van kennen, deze week en ook volgende week zondag, eens weer opnieuw van alles af mogen zien. Van alles. Van alles wat hen afhoudt om gemeenschap te oefenen met deze dierbare zaligmaker. Dat ze af mogen zien van zichzelf, van al hun ongerechtigheden die groot zijn. En dat ze af mogen zien van de omstandigheden die zo neer kunnen drukken. En dat zij het mogen ervaren wat de discipelen mochten meemaken nadat zij de Heer Jezus had gezien op de berg der verheerlijking. Maar dat hij in de werkelijkheid terugkwam. Omdat hij bezig was met zijn uitgang, met zijn lijden, met zijn sterven. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Amen.
eindigen met gebed. Heere, zou u ons daarom uw Heilige Geest willen schenken, opdat wij ook op zijn school terecht mogen komen en dat wij ook mogen delen in deze verbondsbelofte. En dat dat ware verbondsleven en die verbondsgenade ook geschonken zal worden voor het eerst, maar ook bij vernieuwing en steeds dieper. En dat tot eer van u, o God, en tot zaligheid van onze zielen, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, vers 88, gun leven aan mijn ziel. Zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.